De vorige keer hebben wij in het bijzonder stilgestaan bij het werk van apostelen en profeten, van wie gezegd wordt dat zij degene waren die de verborgenheid, welke in voorgaande eeuwen niet bekend is gemaakt, althans niet is geopenbaard, dat ze die verborgenheid zouden openbaren, zoals dat met name staat in Efeze hoofdstuk 3, dat we hebben aangehaald, dacht ik, waar staat dat die verborgenheid nu is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. En in het eind van Romeinen 16, dat wil zeggen helemaal aan het eind van de Romeinenbrief, staat over diezelfde verborgenheid dat die geopenbaard is nu door profetische schriften. Dat wil zeggen, wat nog bekendgemaakt moest worden, was deze verborgenheid, namelijk, het ging om al wat God doet in deze tegenwoordige tijd, populair gezegd, sinds de eerste komst van Christus en in afwachting van zijn wederkomst, om het zo eens te zeggen. Het zijn dingen die in het Oude Testament weliswaar benoemd zijn geworden, maar die niet uiteen zijn gezet of zeker niet zijn geopenbaard. Maar bij het aanbreken van onze tegenwoordige bedeling was het vanzelfsprekend noodzakelijk dat deze dingen alsnog zouden worden bekendgemaakt. Hetgeen gebeurd is, in de eerste plaats door de Heer Jezus zelf en in de tweede plaats door de discipelen, dan wel apostelen, en daarna eventueel door profeten die wij nauwelijks bij name kennen dan, afgezien van het feit dat apostelen profeten waren, maar profeten waren nog geen apostelen. Dat ik het zo zeg, dat is omdat het zo staat ook in Hebreeën hoofdstuk 2, waar staat dat wij zouden acht geven op deze grote zaligheid, uit Hebreeën 2 vers 3, niet maar acht geven op de zaligheid, maar acht geven op deze grote zaligheid. Welke dat is, mogen uit het verband van deze hoofdstukken duidelijk zijn, namelijk dat wij als gelovigen niet alleen nieuw leven hebben ontvangen, dat zou geweest zijn de zaligheid, maar we hebben ontvangen zaligheid met eeuwige heerlijkheid. Die ontleen ik weer aan een andere brief, maar vooruit. Hier heet het gewoon dat wij der hemelse roeping deelachtig zijn geworden. Met de woorden uit Hebreeën 3 vers 1. En dat is meer dan de zaligheid als zodanig, overigens. Maar er wordt gesproken dus in Hebreeën 2 vers 3 over zo'n grote zaligheid, de welke begonnen zijnde verkondigd te worden door de Heer, aan ons bevestigd is geworden door, van staten, door degenen die gehoord hebben. Dat wil zeggen, inderdaad, door degenen die hem gehoord hebben. Dat is vers 3 van Hebreeën 2. Zeg ik het verkeerd? Komt er vaker voor ook. Ja. Een grote zaligheid welke begonnen zijnde verkondigd te worden door de Heer. Dat wil zeggen, door de Heer Jezus zelf in zijn aardse omwandeling, aan ons bevestigd is geworden door degenen die gehoord hebben, die toen tot geloof kwamen, dat waren met name de discipelen, dus die hem gehoord hebben, dat lijkt me voor de hand te liggen, en daarna God bovendien, medegetuigende met die apostelen mee dus, door tekenen en wonderen en menigerlei krachten en bedelingen des Heilige Geestes naar zijn wil. Zodat u ook hier ziet dat tekenen en wonderen en menigerlei krachten en in het algemeen bedelingen des Heilige Geestes, dat zijn niet bedelingen in de zin van bedeling der genade of bedeling der wet, maar het is een heel ander woord. Het is geen huishouding, het is gewoon uitdeling. Bedelingen des Heilige Geestes. Deze dingen gaan dus gepaard met de openbaring van deze grote verborgenheid. Deze grote zaligheid. En daarmee gemeentelijke waarheid. En dat sluit aan volkomen waarmee wij vorige keer geëindigd zijn. Namelijk met de verwijzing naar Numerie. Ik meen hoofdstuk 12 dat het was. Het hoofdstuk waar gesproken wordt over wat wij noemen de instelling van de Raad van Oudsten. Waarvan gezegd wordt dat toen die geest op hen kwam van Mozes. Toen die geest op hen kwam, toen begonnen zij te profiteren. En er staat erachter, maar daarna niet meer. En profeteren is primair het spreken van het woord Gods. En het gaat ook gepaard, is ook aantoonbaar in het Oude Testament, gaat gepaard, niet altijd, maar soms wel met allerlei, laten we zeggen, bovennatuurlijke verschijnselen, om het maar eenvoudig te houden. En dat is wat hier ook aangehaald wordt. Dat wil zeggen, het was de Heer zelf die begon met deze verborgenheden te openbaren. Dat weten wij zeker, want dat kan je gewoon aanwijzen in Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, dat dat zo is, hè. En daarna is het aan ons bevestigd geworden, wel zei Paulus op een andere plaats, door de apostelen en profeten, maar dat zijn in hoge mate en in eerste instantie degenen die hem gehoord hebben. Zie? Ik zeg het voor alle duidelijkheid, omdat de gedachte bestaat dat deze dingen alleen aan de apostel Paulus toekwamen en dat zelfs de Heer Jezus nooit verborgenheden heeft geopenbaard, de andere apostelen ook niet, maar dat het alleen Paulus zou geweest zijn. Misschien heb ik dat vorige keer al even aangehaald, maar in Efeze 2 of in Efeze 3 zegt Paulus duidelijk, het is geopenbaard door zijn apostelen en profeten, meervoud. Dat hij bij gelegenheid zegt, het is mij gegeven, ja, dat is waar, maar dat betekent niet dat het niet aan anderen gegeven is, hè. Dat is het hardnekkige misverstand altijd, waar weinig aan uit te leggen valt. Als het aan Paulus gegeven is, oké, maar dan heeft hij niet gezegd dat het niet aan anderen gegeven is. Hij heeft alleen gezegd dat het zijn verantwoordelijkheid is en dat hij die nakomt. En in andere plaatsen vinden we dat andere apostelen dat ook doen. Ik heb daar niet de minste problemen mee, nog twijfels over. Bovendien, het was de Heer Jezus zelf die verborgenheden openbaarde, althans aan zijn discipelen. Men denkt bijvoorbeeld in dat verband aan Matthäus 13, de beroemde gelijkenissen. De eerste gelegenheid ook officieel waarbij de Heer in gelijkenissen sprak. En hij zei dat die gelijkenissen handelden over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. En hij zei ook, nou ja, dat publiek daar, dat is het niet gegeven om die dingen te weten. Maar u is het wel gegeven. En daarna volgde ook, hoor dan de gelijkenis van, enzovoort. En dan begon hij, althans sommige van die gelijkenissen, ook daadwerkelijk aan zijn discipelen uit te leggen. Maar niet in publiek, maar in huis, staat er allemaal bij, hè. Kortom, de Heer Jezus zelf deed dat. En wat betreft de roeping van de gemeente, we vinden voldoende uitspraken van de Heer Jezus die wijzen op de roeping van de gemeente in onze dagen, hoewel dat officieel nog verborgen was. Het is niet voor niks dat de discipelen daarom dus zoveel vragen hadden. De Heer sprak over dingen waarvan ze nog nooit gehoord hadden. Ook uit het Oude Testament niet, om zo te zeggen. En het was ook de Heer zelf die zei, wat betekent dan dit? Of heb je nooit gelezen in de schrift, de steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd des hoeks? Uit Psalm 118. En dat is een duidelijke verwijzing naar onze tegenwoordige tijd, waarin een tempel, namelijk de gemeente, gebouwd wordt, waarvan Christus zelf is de uiterste hoeksteen, zegt Paulus in Efeze hoofdstuk 2, aan het eind van het hoofdstuk. Dus het kan al niet missen. En ik citeer die woorden van de Heer uit Matthäus 21, maar ze staan elders ook. En ook in Matthäus 21 staat zelf die hele krasse uitspraak, die gewoonlijk aan Paulus wordt toegeschreven, en dikwijls ook nog aan Handelingen 28, helemaal aan het eind, de uitspraak over, het zij u dan bekend dat de zaligheid de heidenen gezond is en zo. Maar het is een uitspraak van de Heer Jezus. Uit hetzelfde Matthäus 21, die zei, het koninkrijk zal van u worden weggenomen en gegeven worden aan een ander volk. Dat wel zijn vrucht voortbrengt. En Paulus zei erachteraan, en die zullen horen over die heidenen. Het is bijna letterlijk dezelfde uitspraak. En in ieder geval, er wordt hetzelfde in gezegd. Dat is dus niet nieuw als Paulus het zegt, integendeel. Afgezien dat Paulus dat natuurlijk eerder ook al eens gezegd had. En Jacobus trouwens ook. In Handelingen 15 en Paulus in Handelingen 13, et cetera. We hoeven het daar ook verder niet over te hebben, het is enigszins buiten de orde. Maar waar het om gaat is dat tot ons door zou dringen dat aan het begin van onze bedeling de waarheden, dan wel de waarheid met betrekking tot onze bedeling, nog moest geopenbaard worden. Het is zelfs zo sterk, nou ik erover nadenk nog een beetje, op de zijlijn, dat de Heer Jezus zelf spreekt over de hemelse toekomst van de gelovigen. Wat ook niet normaal is, dat hoort alleen in onze bedeling thuis. Weet u nog, ze vroegen hem, vriend, vrouw zou je zijn, of weet je veel wat. En toen zei de Heer, gij dwaas, of zoiets zei, geloof ik. Iets van die naad. Hij zei, Die waardig zullen gevonden worden om die eeuw te beërven, namelijk de opstanding der doden, die huwen niet en worden niet een huwelijk gegeven, maar ze zijn de engelen gelijk, enzovoorts. Gaat het toch over hemelse dingen, de hemelse toekomst? Dat is aan Israël heus nooit beloofd, laat staan aan de volkeren. Dat is exclusief bestemd voor de gemeente. Maar de heer spreekt daarover. In bedekte termen, als je zich ziet er niet in staan, dan zeg je, nou ja, dat was waarschijnlijk ook niet de bedoeling dat u daarin zou zien staan. Maar als u het één keer weet, zou u het daarin moeten herkennen. Dat is maar waar het om gaat. En de ultieme uitspraak persoonlijk vind ik altijd die uit 1 Timotheus hoofdstuk 6. Timotheus 6, vers 3. Indien iemand een andere leer leert. Anders dan wat? Wel. Indien iemand een andere leer leert en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus. Niet de leer over Jezus Christus, de woorden van Jezus Christus. En die vinden we met name in Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Toch? Indien iemand een andere leer leert en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus en met de leer die naar de godzaligheid is, die is oedemisch, hij weet niets, maar hij heeft koorts. Want er staan twee termen voor lichamelijke ziekte. Die is opgeblazen, dat is een ziekte. Er was trouwens ooit een keer zo iemand en die werd door de Heer genezen. De waterzuchtige man is opgeblazen. Dat is het, een ziekte. Dan zie je er groter uit dan je werkelijk bent. Hè? Dat is het eigenlijk. Hè? U weet wel, kennis maakt opgeblazen, maar liefde sticht enzovoorts. Hè? Het is de uitdrukking van hoogmoed eigenlijk. Nou goed. Maar die is opgeblazen, die is hoogmoedig, omdat hij iets leert dat afwijkt van wat de Heer Jezus geleerd heeft. En sommigen doen dat ook vandaag. Die zeggen, de Heer wist dat nog niet. Of althans, de Heer wist het misschien wel, maar heeft er niet over gesproken, want was de tijd nog niet dat de gemeente gebouwd zou worden. Maar je kan toch van tevoren daar al over spreken? De Heer heeft altijd van tevoren gesproken, ook in oud-testamentische tijd, over dingen die toen nog niet actueel waren. Toch? God spreekt per definitie over toekomstige zaken, dus vooruit. Maar er staat, die is opgeblazen, die weet niets, maar hij raast, dat is het woord voor koorts hebben. Wij kennen het nog in de uitdrukking raaskallen. Dat is eilen. Raaskallen. Dan kal je. Dat is praten of schreeuwen. Terwijl je koorts hebt. Terwijl je raast. Daar is het woord nog in bewaard gebleven. Verder kennen we het als racen natuurlijk. Want dan raast het bloed door je aderen. Hè? Maar goed. En hij raast omtrent vragen en woordenstrijd. Uit welke komt nijdtwist, lasteringen, kwade nadenken. Kwade nadenkingen, verkeerde en wat het maar was allemaal. Hè? Dat gaan we maar niet bespreken. Maar Paulus zegt, men zou overeenkomen met de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus. Want hij is begonnen om deze grote zaligheid bekend te maken. Begrijp je me goed? Als het ging om de zaligheid als zodanig, dat de mens door geloof gerechtvaardigd wordt en zo. Daar is de Heer Jezus niet mee begonnen, hè? Nee, dat kan je in Genesis ook al lezen, dus hè. Dat geloof gerekend wordt tot gerechtigheid en dat soort dingen meer. Toch? Dat vind je in het Oude Testament al. Dus dat is het niet. En als het toch staat, is begonnen verkondigd te worden door de Heer Jezus zelf, dan betekent het dus dat het maar niet gaat om de zaligheid, maar inderdaad om die grote zaligheid met betrekking tot de gelovigen van onze tegenwoordige bedeling. Kan niet missen. Nou goed, het betekent dus, want daar gaat het me nog steeds om, dat deze apostelen en profeten de functie hadden van een fundament leggen. Dat wil zeggen, zij hadden een bediening die noodzakelijk was bij het begin van de bouw van het huis. Dan wel, het was noodzakelijk gewoon in het begin van onze bedeling, omdat inderdaad daarover weinig of niets bekend was. Dat moest nog geopenbaard worden. Ik denk ook dat de Heer in die 40 dagen na zijn opstanding tot aan Hemelvaarsdag, toen hij zijn discipelen onderwezen heeft, want zo staat het in Handelingen 1 vers 3 geloof ik, dat hij in die tijd juist daarover gesproken heeft. Nou ja, over het koninkrijk gods, maar in het bijzonder over de verborgenheid daarvan, uiteraard. Zie, het mag helemaal niet problematisch zijn. Maar hetzelfde geldt ook voor God zelf medegetuigende door tekenen en wonderen en wat er maar stond precies, hè, in Hebreeën 2 vers 4. Tekenen, wonderen, menigerlei krachten. Denk eraan dat krachten, dat het ook genoemd wordt in een van die opsommingen van geestelijke gaven in 1 Korinthe 12. Dat wordt als vijfde genoemd. Nee, als vierde wordt genoemd gaven der gezondmakingen. En als vijfde wordt genoemd werkingen der krachten. Dus dat lijkt me wel duidelijk, daar valt dat in. Dat zijn kennelijk bovennatuurlijke krachten. Anders betekent het al niks. En daarna de verzamelterm, bedelingen des Heilige Geestes naar zijn wil. Dat wil zeggen, via die geest of door de geest ontvangt men bepaalde dingen. Maar daaronder is ook gewoon te verstaan gaven en dus verantwoordelijkheden in de algemene en meest gangbare betekenis van de term, zoals we die in de Bijbel tegenkomen. We hebben in de tijd even een lijstje gemaakt op het bord van al die opsommingen van gaven. Het mag duidelijk moeten zijn dat de meeste van die dingen die genoemd worden nauwelijks te definiëren zijn. Een paar vallen erop, maar die vallen in de categorie tekenen en wonderen en menigerlei krachten. En heel de rest valt gewoon onder bedelingen des Heilige Geestes, denk ik. Maar hoe dan ook, het hangt samen met de openbaring van deze dingen. Dat moet ook logisch zijn, overigens, want kenmerkend voor onze bedeling is precies het tegenovergestelde. Dat is voor de Pinksterbroeders en zusters onder ons, zeg ik dan maar laconiek, hè. Is dat de broeders en zusters? Het jargon is Pinkstermensen, dat weet je, hè. Pinkster, maar goed, dat doet er nou niet toe. Broeders en zusters, die willen graag tekenen en wonderen, willen wat zien, enzovoorts. Manifestaties van alles en nog wat. Ik moet u zeggen, dat is nou juist in strijd met onze tegenwoordige bedeling. De bedoeling was namelijk dat de Heer in het verborgene zou werken. Zie? Dat niettemin toch in het begin nogal wat waar te nemen viel en nogal wat sensationele dingen plaatsvonden. Dat is zo, maar anders hoe zou je kunnen weten wat God in deze tijd doet? Dan had het eruit gezien alsof de Heer abrupt met zijn werk gestopt was en de mensheid aan zijn lot had overgelaten. Hetgeen tot op zekere hoogte ook juist is, maar dat God bij uitzondering wel degelijk een werk doet, namelijk de opbouw van de gemeente, heeft hij wel degelijk gedemonstreerd, althans binnen de eerste generatie van het christendom, zeg ik dan maar. En daarna hield ook dat op. Waarom ook niet, zeg ik dan. De grote tekenen en wonderen die gedaan werden door Mozes en daarna onder Jozua, die hielden toch ook op? En die reeks van tekenen en wonderen onder Elia en Elisa, die hielden toch ook op? Het was maar niet gebruikelijk, heel de geschiedenis door, dat God wonderen deed. Integendeel, dat was alleen bij gelegenheid, met een bepaald doel. Waar nog bij te vermelden valt, overigens, dat de tekenen en wonderen uit de dagen van Mozes en Jozua en die uit de dagen van Elia en Elisa, dat die tekenen in werkelijkheid in hoge mate overeenkomen met de nieuwtestamentische tekenen door de Heer Jezus en daarna door de apostelen. En ze beelden als teken ook hetzelfde uit. Want ook onder Mozes en Jozua vind je tekenen die een uitbeelding zijn van hoe in onze dagen de gemeente tot stand komt. En onder Elia en Elisa is dat ook zo. Het is ook niet voor niks dat juist deze figuren, Mozes en Elia, alsnog een functie hebben met betrekking tot de gemeente. Ik heb het nu over de twee getuigen in de 70e week van Daniel. Die hebben we geloof ik vorige keer ook even aangehaald, zal tenminste wel. Naar aanleiding van Numeri in die raad van oudsten. Maar goed, daar gaan we het verder niet meer over hebben. Maar op dat goed tot u door zou dringen wat de situatie is in onze dagen. Goed, God doet één werk in het verborgene. Daarom wordt een gelovige ook geroepen om uit te gaan buiten de legerplaats. Hij heeft niet een positie in de wereld. Met het vlees, naar het vlees is hij in de wereld, dat is waar. Maar in alle andere opzichten wordt hij geacht uit te gaan buiten de legerplaats, Hebreeën 13, dan wel wordt hij getrokken van Christus wegen. Volgens Galaten 1 vers 4 wordt hij getrokken uit de tegenwoordige boze eeuw. En voor zover we dan toch met het linkerbeen in de tegenwoordige eeuw leven, zou het zijn matig, zei Titus 2. Het is maar beperkt, is alleen beperkt tot het uitwendige van de oude mens en daar blijft het dan ongeveer bij. Voor de rest worden wij geacht met Christus te zijn, gestorven, begraven en opgewekt en gezet te zijn in de hemel. En sindsdien wordt ons burgerschap, wordt onze wandel geacht te zijn in de hemel, Filippenzen 3. En zo verder. Zie. Je doet niet een werk in of aan de wereld. Integendeel. Het kenmerk van onze bedeling is dat God zich verbergt, dat de wereld in duisternis is en dat God tot die wereld als zodanig niks te zeggen heeft. Hij heeft hooguit iets te zeggen tot de individuele mens die op zoek is naar de waarheid. En die roept hij op om uit te gaan, tot hem te komen, buiten de legerplaats, om daar zijn smaadheid te dragen. Dat is wat anders dan dat christenen hun best zouden doen om in de wereld erkenning te krijgen. Hebben jullie dat nog? Dat is waar het over gaat, hoor. Geen zichtbare dingen namelijk. De oudtestamentische schriftplaatsen met die bedekte betekenis, zal ik maar zeggen, waar zaken verborgen zijn, die vindt u bijvoorbeeld in Zacharië hoofdstuk 4, zomaar even, bij wijze van illustratie. Zacharië hoofdstuk 4, ja, dat is dat hoofdstuk over die twee getuigen. Maar terwijl u het opzoekt, zeg ik dan maar even wat. Je vindt in Zacharië 4 een profetie omtrent twee olijftakken, dan wel twee olijfbomen, waarvan in Openbaring 11 staat. Dat zijn die twee getuigen hier uit Openbaring 11, hè? Dat heb je, hè? In Openbaring 11 staat dan, deze zijn die twee olijftakken enzovoorts. En het is uit Zacharië 4 ontleend. Het neemt echter niet weg dat we daarmee, en met deze profetie uit Zacharië 4, eveneens terecht zijn bij een profetie met zo'n dubbele vervulling. Ik zou bijna zeggen, vanzelfsprekend. En de laatste vervulling is die van die in de 70ste week van Daniël. Nou ja, voor alle duidelijkheid, in de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Want daar treden die twee getuigen op, die middels deze twee olijfbomen in Zacharië 4 vers 3 bijvoorbeeld, worden voorgesteld. Dat wil zeggen, in Zacharië 4 worden ze aangekondigd. Kan echt niet missen, in uw Bijbel staat er waarschijnlijk ook gewoon in Openbaring 11 de verwijzing bij naar Zacharië 4. Nee? Staat het er niet bij in Openbaring 11? Nee? Nou, dat, inderdaad, dat zie ik niet staan, nee. Dus dan ga ik toch even Openbaring 11. Daar staat het bij, hoor, onder vers 4. Vers 3 van Openbaring 11 zegt, ik zal mijn twee getuigen geven en ze zullen profeteren 1260 dagen. Dat is de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Met zakken bekleed. Dat valt tegenwoordig ook niet meer op, denk ik wel eens, maar vooruit. Vers 4. Deze zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren die voor de God der aarde staan. En in mijn Bijbel staat er onder de verwijzing naar Zacharië 4 vers 3 en 14. Want in vers 3 vind je die twee olijfbomen. En daarna weer genoemd in vers 14. Deze zijn de twee olietakken. Maar dat is gewoon hetzelfde. Olijfbomen of takken, dat is gewoon niet olijfhouten, wordt het dan. Er is verschil toch niet tussen te zien. Maar de aardigheid ervan is dat dezezelfde profetie uit Zacharië 4 in onze dagen een vervulling krijgt. Want de gemeente is die twee olijfbomen, kun je het zo zeggen? Of de gemeente zijn, of is het de gemeente is die twee olijftakken of bomen? Zal ik het anders zeggen? Mozes en Elia zijn die twee olijfbomen. Maar Mozes en Elia zijn een beeld van de gemeente. Die twee mannen, weet u wel, in witte kleding bij de Heer op de berg, in verheerlijkte gedaante, ze zijn een uitbeelding van de gemeente. Verheerlijkt met Christus enzovoorts. Zie? dat ze uiteindelijk bij de gemeente behoren zullen. Ja, dat is ook nog zo. Maar die maar even terzijde dan. Hè. Maar deze profetie krijgt een dubbele vervulling. Namelijk, deze profetie is eigenlijk primair van toepassing op onze tegenwoordige tijd. Die twee getuigen zijn, zoals dikwijls met twee mannen het geval is, de uitbeelding van de gemeente. En ze worden als olijfboom of oliebomen of takken voorgesteld, omdat die olie nou eenmaal een beeld is van opstandingsleven, van het leven van Christus. Met andere woorden, wij als gelovigen hebben deel aan het leven van Christus, zo gewoon zeggen aan de Heilige Geest dan, vooruit dan. Hè? Kortom, Mozes en Elia zijn het in de toekomst, maar in het heden is het de gemeente. Nou goed, dit is dus niet de profetie waarvan je later ooit een keer kunt lezen. Dit is gezegd of gebeurd opdat vervuld zou worden enzovoort. Want hier ligt de situatie andersom. In de dagen van de Heer Jezus werden profetieën vervuld die later pas definitief en op veel grotere schaal, een hoger niveau, vervuld zouden worden in onze dagen. Dit is een profetie die ligt andersom. Dit is een profetie die letterlijk en in het klein vervuld zal worden in de toekomst. Maar voor het zover is, wordt hij meteen al groot en op een hoger niveau vervuld. Hebben die nog tot zover? En wat Mozes en Elia betreft, het idee blijft bestaan dat Mozes en Elia als beeld van de gemeente een voorstelling zijn van het koningschap van de gemeente in Mozes en van het priesterschap van de gemeente in Elia. Maar die slechte bewijzen. Maar ik denk wel dat het zo is, maar daar gaat het nou niet om, maar die slechte bewijzen. Omdat Mozes niet de koning was, hoewel hij een keer zo genoemd wordt, ik geloof maar één keer trouwens, en Elia, ach, daar weten we helemaal niet waar hij vanaf stamt, uit welke stam van Israël hij is, dus ook niet of hij priester was, maar hij gedroeg zich wel zo. In de zin van, hij woonde ergens en wie vragen had of problemen had, ging naar hem toe. Zo moest het met priesters, vandaar dat Elia ervan verdacht wordt dat hij van priesterlijke huizen was. Maar het staat er niet bij. En dat maakt het mooi juist, dat maakt het leuk. En wat mij betreft is dat te beschouwen als een argument. Dat het dus zo was, zowel voor Mozes als Elia, want ze zijn een uitbeelding van koningschap en priesterschap nog in het verborgene. Op voorhand, het ligt er niet duimendik bovenop, blijft verborgen. En dat vind ik persoonlijk een argument. Maar goed, dat mag u wat mij betreft wel weer vergeten. Maar die profetie, hè, Zachariah 4. Dat is die van Zachariah, die krijgt weer eens een visioen. Hè? En zag het een en ander. En toen vroeg de Heer aan hem in vers 2. Wat ziet gij? En ik zei, ik zie en ziet. Wat jij ook ziet. Nou ja, ik zie, en ik vind het prachtig zo'n uitdruk. Ik zie en ziet een geheel gouden kandelaar. Een kandelaar. En een oliekruikje boven deszelfs hoofd. Dat is normaal, want een kandelaar is eigenlijk alleen maar een, hoe noemen ze een ding? Een omhooghouder, een tafel, een statief. Men zet daar een lamp op namelijk. En hoe een lampje eruit ziet, dat, nou ja, dat weet u langzamerhand, hè. Goed. Zo'n oliekruikje. Een geheel gouden kandelaar en een oliekruikje boven de zelfs op. En zijn zeven lampen daarop. Die lampen hadden zeven en zeven, nou wordt die ingewikkeld. Die lampen hadden zeven en zeven pijpen, de welke boven zijn hoofd waren. En twee olijfbomen daarnevens, daarnaast, één ter rechterzijde van het oliekruikje en één tot de zelfs linkerzijde. En ik antwoordde en zeide tot de engel die met mij sprak, zeggende, mijn heer, wat zijn deze dingen? Toen antwoordde de engel die met mij sprak en zei tot mij, weet gij niet wat deze dingen zijn? En ik zei, nee, mijn heer, het is dus met grote nadruk verborgen, één verborgenheid, toch? Toen antwoordde hij en sprak tot mij zeggende, dit is het woord des Heren tot Zerubabel zeggende, en dan staat er, en dat is dus de essentie van het hele visioen, niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest. Zegt de Heren der Heerscharen. Zal het geschieden, mag er van mij betreft bij. Maar goed, hè? Want wat Zachariah zag, was een stukje techniek. Wat hij zag was een kandelaar met lampen daarop. En er liepen leidingen, pijpen, leidingen naar de lampen toe. Door die leiding kwam dus olie. En de leidingen die kwamen uit de olijfboom. Nou ja, uit twee olijfbomen, links en rechts. Het verhaal vermeldt niet of het een tam of een wilde of allebei. Maar goed, doet er nou niet toe. Hè? En het idee is dus dat de lamp, die normaal gevoed wordt door olijfolie, dat die lamp helemaal geen verzorging nodig had. Er hoefde niet een priester bij te komen om de lamp aan te steken, dan wel te snuiten. Want zo heet dat, hè? Met de heilige schaar of zo in de tabernakel. Ik ken die beschrijving toch uitgebreid. De priesters deden alle dagen dienst in het heilige. En ze moesten met name ook de lamp brandende houden. Dan moet je af en toe die pitjes bijknippen, weet je wel. Een beetje uittrekken weer en weet ik veel wat. En af en toe gewoon olie bijvullen of zo. Of het lampje verwisselen, weet ik het. Zoiets. En dat gebeurt hier niet. Hier wordt de lamp van olie voorzien door een leiding. Die is er nou eenmaal vanuit die twee olijfbomen die daar staan. Ja, hoe dat kan, weet ik niet. Maar het is ook maar een visioen natuurlijk. Maar het idee is dat de olijfboom rechtstreeks de olie aflevert via die leidingen aan die lampjes, zodat er geen mens aan te pas komt. Het spul blijft aan de gang. De lampen blijven branden en niemand doet er wat aan. Nou ja, en verder, olie is natuurlijk sowieso een beeld van de Heilige Geest, zeggen wij. Je kunt makkelijker zeggen, toch, het is een beeld van Christus zelf, van zijn actieve leven, zijn activiteit dus, als de levende Christus. En het commentaar is, het onderschrift onder dit beeld is, niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Er komt verder niks aan te pas. En dat is de uitbeelding van het tegenwoordige werk van God, dan wel het tegenwoordige werk van Christus. Die lamp die blijft aan, maar wat je vindt hier is een uitbeelding van de gemeente als zodanig. Uitgebeeld in die twee olijfbomen, uitgebeeld in die lampen, uitgebeeld in de kandelaar, of waren het de twee, want het is bij gelegenheid niet helemaal duidelijk. Maar die dubbelheid ervan maakt ook al niks uit natuurlijk. Zie, het is een uitbeelding van de gemeente. En als de gemeente weg is, gaat het beeld nog een poosje door, alsnog op letterlijk twee man. Dat zijn die twee getuigen uit Openbaring 11. Maar in eerste instantie, het is gewoon de gemeente. Je mag die dingen trouwens ook in Zacharië wel verwachten. Het is het laatste oud-testamentische Bijbelboek. Niet het laatste, maar ik bedoel, het hoort bij de laatste drie profeten van het Oude Testament, hè, de profeten van na de ballingschap, Haggai, Zachariah, Malachi. Je mag verwachten dat daarin wat vermeld wordt over wat nu te gebeuren staat. En wat te gebeuren staat, is inderdaad onze tegenwoordige bedeling, de komst van de Messias, maar niet de openbaring, maar integendeel de verberging van zijn koninkrijk. En dat is wat hier uitgebeeld wordt. Niet met uitwendige verschijnselen dus, hè? Niet door kracht, nog door geweld. En toch, kracht en geweld, dat zijn twee synoniemen uiteraard, hè? Het is eigenlijk hetzelfde. Kracht en geweld vind je wel degelijk actief in de dagen van de Heer Jezus, maar zeker ook daarna in de dagen van de apostelen. Sensationele dingen. God medegetuigen door wonderen, tekenen, wonderen en krachten, daar heb je het toch. Maar het punt is dat dat uitzonderlijk is en dat het alleen aan de orde is en het begin van onze bedeling. Het hield ook al gauw op, moet ik u zeggen, want u en ik weten toch dat na enige decennia hooguit zware vervolgingen voor de christenen uitbraken die in het algemeen drie eeuwen geduurd hebben. Waar waren toen de tekenen, de wonderen, de krachten? Nee, in het algemeen niet. En anders moet u die geschiedenis maar eens lezen. Je slaapt er slecht van, denk ik altijd. Hoe men de christenen vervolgd heeft. En waar was de Heer dan? Nou, die deed er niks aan. Niks wonderen, tekenen en krachten. Het was ineens over. Zie? Waar waren de dagen dat de gevangenisdeuren zomaar open gingen? Of dat een engel kwam om Petrus uit te geleiden en dat soort dingen meer. Of dat de gevangenis ineens door een aardbeving verwoest werd. Dat is ook altijd wel leuk, vind ik. Hè? En dan rustig blijven doorspelen, zingen. Blijven doorzingen. Hè? Nou ja, in de gevangenis. Dat komt toch later niet meer voor? Nou, dat is het nou juist. Daarmee wordt gedemonstreerd dat als God dan een werk doet, is het niet met uiterlijk gelaat. Die uitdrukking leen ik weer ergens anders vandaan. Waar de Heer zei, het koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat. En het is niet hier of daar. Het is in uw lieden en daar blijft het dus ook verborgen. En over ons staat, uw leven is met Christus verborgen in God. En openbaring, dat is nou net het woord voor de toekomst, voor de wederkomst van Christus. Zie? We kennen trouwens nog zo'n uitspraak, dan weet ik niet of het u zo gauw kan vinden. In Jesaja is dat. Even kijken. Nee, dit is niet welke die ik zoek. Ik zoek die uitspraak over over het gekrookte riet en zo. Even kijken. Dat is 49. Ja. Nee, 42. Ja, dat zijn parallele hoofdstukken. Even kijken. Zo. 42 is het. Ja, Jesaja 42. Dat is dat hoofdstuk over het verbond des volks en de eilanden der zee en wat het maar wezen mag, waar de zaligheid naartoe zou gaan. Net als hoofdstuk 49 trouwens. Ik haal het aan alleen voor degene voor wie dat bekend is. Het is een duidelijk hoofdstuk. Het zijn duidelijke hoofdstukken, 42 en 49, over onze tegenwoordige tijd, waarin de zaligheid ging naar, een volk dat in duisternis wandelde, zal ik maar zeggen. Maar daarvan staat in 42 vers 1 van Jesaja. Ziet mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Wij kennen die uitdrukking omdat die een paar keer voorkomt in het Nieuwe Testament. Alleen daar is het woord knecht vervangen door zoon. Eenvoudig omdat de knecht tot zoon zou gesteld worden. In zijn opstanding. Vandaar dat je de uitdrukking in het Nieuwe Testament tegenkomt bij de doop van de Heer Jezus en bij de verheerlijking op de berg. Omdat beide uitdrukking geven aan zijn verhoging, namelijk opstanding en hemelvaart. En daar vind je dus die uitdrukking, deze is mijn zoon, de geliefde, in wie ik al mijn welbehagen heb. Maar de oorspronkelijke versie vindt u hier. Ziet mijn knecht, die ik ondersteun, in de welke mijn ziel welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven. Dat is dus in zijn opstanding, volgens Petrus. Ik heb mijn geest op hem gegeven. Hij zal het recht den heidenen, dat wil zeggen voor de heidenen, voortbrengen, voor de volkeren. Niet voor Israël, dat staat er in ieder geval niet. En dan staat er meteen achter, hij zal niet schreeuwen, nog zijn stem verheffen, nog zijn stem op de straat horen laten. Met andere woorden, hij treedt niet in de openbaarheid. En terwijl die zaligheid, om zo te zeggen, terwijl het recht gods, naar de heidenen gaat, zoals dat is in onze dagen, doet hij er het zwijgen toe. Het optreden van een profeet zou daarmee in strijd zijn. Maar het optreden van een profeet in het begin van onze bedeling, dat kan nog net omdat het aanloop is van onze bedeling als zodanig. Het leggen van het fundament, maar nadat het gelegd is, houdt het op. En houdt dit ook op. Hij zal niet schreeuwen, nog zijn stem verheffen, nog zijn stem op de straat horen laten. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken en de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Met waarheid zal hij het recht voortbrengen. En zo verder. Wat er gewoon staat, want wat het precies betekent, gaan we nou niet uitleggen. Maar wat er staat dus gewoon, is dat hij zich met die uitwendige dingen niet bemoeit. Hij laat de dingen voor wat ze zijn. Ja, hij maakt het niet erger, hij maakt het ook niet beter. Wat hij doet is zijn waarheid brengen. Met waarheid zal hij het recht voortbrengen. En hij zou immers, vers 1, het recht voor de heidenen voortbrengen. Dat enige wat er gebeurt is dus dat die waarheid gepredikt wordt. En dat is het dan. Woord. Alleen maar een boodschap. En geen uitwendige tekenen, wonderen, krachten of iets van die aard. Nou, dan is het geknakt. Hè?
Ja, dat is een tijdstip erheen.
En hij doet er niks aan, hij geneest het niet, hij breekt het ook niet verder af.
Is dat, is het de gemeente?
Nee, niet speciaals, denk ik. Hoewel je er van alles onder kunt bedenken, dat is ook de bedoeling ervan, waarschijnlijk. Maar het idee blijft gewoon, dingen die beschadigd zijn, die maak je geen end aan en die geneest het ook niet. Ja, dat is wat dichterlijk taalgebruik, maar mag vooruit. Hij laat het voor wat het is. En wat eerst heet recht aan de heidenen voortbrengen, heet daarna, hij zal met waarheid het recht voortbrengen in vers 3. En aan het eind van vers 4 heet het, en de eilanden zullen naar zijn leer wachten, zodat de leer gepredikt wordt. Het woord van God, de waarheid gepredikt wordt. En die komt met name terecht op de eilanden, dan wel in de kustlanden, want dat kan dan ook nog, hè. En meer ga ik daar nu niet van zeggen, want dat vind ik te ver buiten het onderwerp. Maar in ieder geval gaan deze hoofdstukken over onze bedeling. Dat moet duidelijk herkenbaar zijn. Maar kenmerkend is het zwijgen van God. Uit Romeinen 1 en uit Johannes 3 niet te vergeten. God doet er het zwijgen toe. En laat de dingen voor wat ze zijn. En de geschiedenis bewijst dat ook. Zo niet de algemene geschiedenis, dan toch de kerkgeschiedenis. En dat wij er de handen zeer in terugvinden op enige wijze, dat mag dan zo wezen, maar dan blijft nog steeds als een paal boven water staan, dat de Heer zich verbergt. Toch? Nou goed. En dus al deze tekenen, wonderen, krachten, menigerlei krachten, dan wel bedelingen des Heilige Geestes, of hoe het maar heten mag, die horen niet bij onze bedeling. Ze horen erbij als God iets nieuws gaat doen, onder het motto dat de Heer geen ding doet voordat hij zijn verborgenheid aan zijn dienstknechten de profeten heeft bekendgemaakt. Dat doet hij dus, maar daarna doet hij er zwijgen toe. Want dat zou het kenmerk zijn van onze tegenwoordige tijd. En dat betekent meteen dat deze apostelen en profeten, maar daarmee ook deze tekenen, wonderen en menigerlei krachten en bedelingen des Heilige Geestes, wat daaronder verstaan mogen worden, dat die deel uitmaken van het werk Gods, dat die een functie hadden in het werk Gods aan het begin van onze bedeling, maar daarna niet meer. Daarna ging het licht uit. Bovendien, het was nodig om deze nieuwtestamentische bijbelboeken te produceren, bijvoorbeeld. En de Pinksterdag zelf, gebeurtenissen op de Pinksterdag zelf in Handelingen 2, die illustreren ook precies wat ik nu zei allemaal. En dat is wat Petrus er ook over zegt. In Handelingen 2, vers 33. Dat is, daar vind je de essentie van de prediking samengevat. Handelingen 2, vers 33, weet u wel, dat was die dag dat er haastelijk geschiedde uit de hemel een geluid gelijk als van een geweldige gedreven wind, die het gehele huis vulde waar zij zaten en van hen werden gezien. Vers 3, verdeelde tongen als van vuur en het zat op een ieder van hen en ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Daar heb je tekenen, wonderen en bedelingen des Heilige Geestes wellicht enzovoorts. En wat Petrus ervan zegt, is dit in vers 33. Hij dan, Jezus namelijk, hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, dat wil zeggen opgestaan en ten hemel gevaren, beter nog opgestaan en gezet aan de rechterhand Gods. Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heiligen Geestes ontvangen hebbende van de Vader, want hij was het, de Heer Jezus, die als eerste de beloofde, staat erbij, de beloofde Heilige Geest ontving, in overeenstemming met Joël 2, dat door Petrus ook als eerste schriftgedeelte gelezen werd hier in Handelingen 2 vanaf vers 17. Ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. Wel nu, de Heer Jezus Christus is degene die als eerste deze beloofde Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader. En dan neem ik de zin weer op. Vers 33. Hij dan heeft dit uitgestort. De Heer zelf dus, de Heer Jezus, de opgewekte, heeft dit uitgestort, dat gij nu ziet en hoort. Dat wil zeggen, God geeft zijn geest aan Mozes, maar van Mozes wordt die geest gebracht over die 70 oudsten, weet u nog? Uit nummer die waar we het vorige keer over gehad hebben. En hier staat hetzelfde, maar nu met betrekking tot de Heer Jezus Christus. God geeft zijn geest aan Christus en van Christus ontvangen wij die geest. Hij, de verhoogde, hij die zelf als eerste die geest heeft ontvangen, heeft dit uitgegoten, uitgestort, dat gij nu... En u weet wat nu betekent, langzamerhand, nu is na, dat gij inmiddels... Nou ja, 50 dagen later pas. Want het is 50 dagen later. Het was wel, ging over Pasen, maar nu is Pinksteren. Er zitten 7 weken tussen, toch? Vandaar het wekenfeest. Nou goed, heeft dit uitgestort? Heeft dit uitgestort? Bij Pasen al, overigens hoor. Dat gij nu ziet en hoort. En waarom horen ze het pas 50 dagen later? Of zien ze het pas 50 dagen later? Nou ja, normaal gesproken, uitstorting van geest kun je niet zien. Bovendien, het heet juist geest, niet omdat het leven is natuurlijk, maar het heet ook geest omdat het verborgen is, omdat het niet waargenomen kan worden. Dat is nou juist de essentie ervan. Maar als Petrus gezegd zou hebben op deze dag van, hij heeft deze geest uitgestort, ooit, 50 dagen geleden, dan zou het publiek gezegd hebben, ja, hoe kunnen wij dat weten, wat is er dan veranderd, waar kan je dat dan zien? Ja, en dan is er niks te zien. Vandaar dat je nu tot in lengte van jaren aan mensen kunt vragen, heb je wel de Heilige Geest ontvangen? En als je zegt ja, dan kan altijd iemand ontkennen, want die ziet het niet. Nee, en dat bedrog komt dus ook nooit een eind, hè? Toch? Nou ja. Laat ik er maar niet meer over zeggen. Maar Peter zegt, wat je nu ziet, is de uitwerking voor de gelegenheid en zeker geen noodzakelijke uitwerking, geen logische of natuurlijke uitwerking van die geest die God heeft uitgestort. Want deze tekenen moeten dat bewijzen, mede omdat diezelfde tekenen in het Oude Testament al genoemd werden, in verschillende verbanden. En niet alleen deze dingen van de Pinksterdag, maar natuurlijk ook die genezingen enzovoort. Maar ze moeten aantonen dat deze oud-testamentische beloften in vervulling zijn gegaan. En nadat dat aangetoond is, houdt het dus op. Want ja, als je je punt gemaakt hebt, kun je beter zwijgen. Klaar, I rest my case, heet het dan, hè? Dan is het gebeurd. Hoeft niet herhaald te worden. Al denk ik soms van, misschien is het toch nodig dat het herhaald wordt in onze dagen. Maar goed, van Gods standpunt uit hoeft dat natuurlijk niet. Hè? Ik bedoel, de opstanding van Christus is een bewezen feit. De opgestane Christus, let op, de opgestane Christus, heeft zich vertoond aan meer dan 500 in één keer zelfs, hè. Dan heb je 500 getuigen voor de rechtbank, dat lijkt me wel voldoende. Toch? En dat herhaalt hij dus niet. Dat wij het getuigenis, dat wij in onze dagen getuigenis van mensen in twijfel trekken om de eenvoudige reden, alleen maar deze reden, dat het 2000 jaar geleden was. Ja hoor eens, zulke naïviteit en onbenul, daar komt de heer heus niet aan tegemoet. Toch? Er zijn zoveel dingen die wij niet kunnen controleren en die we maar aan moeten nemen. Omdat mensen het gezegd hebben, omdat het gedemonstreerd is, omdat de rechtbank er zich over gebogen heeft, een uitspraak heeft gedaan, omdat er proeven gedaan zijn en weet je veel wat. Anders moeten we weer met die Maagdenburger halve bollen naar Maagdenburg en een paar paarden zien te krijgen. Dat mag vast niet meer van de dierenbescherming. Maar goed, dat doet er nou niet. Om weer de luchtdruk te kunnen aantonen, de kracht ervan enzovoort. Wat een flauwekul allemaal. Als het één keer gebeurd is, is het toch gebeurd? Maar ja. Maar zo werkt dat. En dit is de functie van deze gebeurtenissen op de Pinksterdag, zegt Petrus. Wat gij nu ziet en hoort, is de uitdrukking van wat God gedaan heeft al eerder. En dat is het dan. Nou ja, hetzelfde geldt voor de tekenen die de Heer Jezus zelf gedaan had. Deze zijn gedaan omdat gij gelooft. Zijn gedaan en beschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus en dat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Zo eindigt ongeveer het Johannesevangelie. En het hoeft toch niet meer herhaald te worden? Ja, wij zouden het wel prettig vinden. Wij stellen er wel prijs op. Wij houden van circus, zeg maar. Van variété en van wonderdoeners en een beetje veel. En bovendien, de volksgezondheid zou ermee gebaat zijn. He? Hoe dan ook, weet ik niet, maar... Farmaceutische industrie niet. Misschien heeft iemand daar aandelen dan, hè. Maar goed. Maar u begrijpt al waar ik het over heb. Dat is niet de taak van de Heer om daar wat aan te doen. Integendeel. Kenmerkend voor onze bedeling is dat hij de mensheid de wereld als zodanig heeft losgelaten. En dat hij het mens alleen zijn woord heeft nagelaten. Wie zoekt zal vinden, daar zorgt hij trouwens voor. Dat als je zoekt dat je dan zult vinden en dat is het dan. Maar dat betekent wel een uitgaan buiten die legerplaats uit deze wereld om deel te hebben aan deze zegeningen van Christus. Die vooralsnog niet aan de wereld geopenbaard worden. Ze worden bekendgemaakt, maar niet geopenbaard in de zin van vertoond. Met wonderen en krachten. Sterker nog, mijn Bijbel, nee, ik zal het anders zeggen, de Heer Jezus waarschuwt voor dit soort zaken. Voor tekenen en wonderen. Toch? Dat u niemand verleidde op enigerlei wijze. De tegenstander zou tekenen en wonderen doen. Toch? Waarbij dat nog maar een betrekkelijk begrip is. Want een wonder is een wonder omdat wij het niet begrijpen. Hè? En als wij onszelf nou maar wijsmaken dat we het begrijpen, dan houden wonderen op te bestaan. En dat is dus de doelstelling van de wetenschap, die op zichzelf vooruitloopt, die zichzelf niet kan bijhouden, dus op voorhand zegt dat wonderen niet bestaan. Dat is niet anders dan hoogmoed. Zij beweren dus dat welk wonder er ook is, eenmaal zullen zij het begrijpen en dan houdt het dus vanzelf op een wonder te zijn. Dat wonderen volgens hun niet bestaan, komt gewoon omdat zij zichzelf daartoe te intelligent achten. Hebben die nog? Ja, ik hou het toch maar op wonderen. Hoe meer, hoe liever eigenlijk. Ik beschouw de hele natuur als één groot wonder, want ik begrijp er niks van. Dat is gebrek aan opleiding, dat weet ik wel, maar ik wil het graag zo houden. Wat zeg ik nou toch allemaal? Goed. Laat maar zitten. Nee, ik meen het serieus. Maar goed. Dus... Juist. Ja. Nou goed, zulke schriftplaatsen, die zijn er nogal wat. Ik zal er meteen maar bij aansluiten dan, bij 2 Korinthe 4. Die hoofdstukken in 2 Korinthe gaan helemaal over met name Paulus' bediening als apostelsprediker van het nieuwe verbond. Hè? Dat is 2 Korinthe 3, 4 en 5, om zo te zeggen. Ze zijn waarschijnlijk ook het belangrijkste gedeelte van de brief, althans leerstellig. En waar de Korintiërs het apostelschap van Paulus in twijfel trokken, wijst Paulus op juist de hoge inhoud en betekenis van zijn bediening. Niet dat anderen die niet hebben, maar dat is zijn zaak niet. Waar het over gaat is dat ze zijn bediening niet blieven. En hij zegt dan, wij zijn van onszelf ook niks bekwaam. Dus hoofdstuk 3, vers 5. Maar, zegt hij, onze bekwaamheid is uit God, die ons ook bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaren van het nieuwe verbond, niet der letter wet, maar des geestes, want de letter, de wet, dood, maar de geest maakt levend, en zo verder. En hij zegt ook dat men door die bediening van die geest, ik weet niet of ik er vandaag nog aan toe kom, waarschijnlijk niet, maar hij zegt dat we door het werk van de geest en door dit leven onder dat nieuwe verbond, vrij van de wet en onder de heerschappij van de genade, dat wij daaronder veranderd worden van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat is het laatste vers van